Hey, ambitieuze levensgenieter. Welkom bij de Gezond Kompas podcast. Ik ben dokter Iris Otto en als leefstijlarts neem ik je graag mee op reis naar duurzame gezondheid. Leef je beste leven, terwijl je kerngezond blijft. Dat wil jij toch ook? Laat je dan inspireren en motiveren in deze podcast. Veel luisterplezier. Als trouwe podcastluisteraar heb je waarschijnlijk wel gemerkt dat de afgelopen weken er geen nieuwe afleveringen online zijn gekomen. En eerlijk gezegd vond ik dat lastig. Omdat ik sinds augustus vorig jaar, met een kleine break rond de jaarwisseling, ik elke week een podcastaflevering heb gemaakt. En ik weet ook dat er mensen zijn die elke week luisteren, wat ik echt heel bijzonder en enorm tof vind. Dus dank daarvoor. Maar het is een tijd van reflectie en richting geven voor me. Mijn kompas herkalibreren en mijn focus ligt op dit moment ergens anders en moet ook even ergens anders liggen. En ik heb ook besloten dat ik deze zomer wat rustiger aan ga doen. En dat is om meerdere redenen. Ik ben achter de schermen met allemaal mooie projecten bezig. En daar ga ik je TZT ook echt alles over vertellen. Ik ben er echt super enthousiast over. Het geeft me enorm veel energie. Dus dat is heel fijn om te merken. Ik zit vol met ideeën. En ik ga met een heleboel dingen komen die jou echt enorm kunnen helpen. Dus daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Dus ik ga me focussen op het bouwen daarvan. Maar vooral, ja, de belangrijkste reden eigenlijk is mijn eigen gezondheid. Zorgen voor mijn gezondheid is nu mijn allerbelangrijkste prioriteit. En ik hoop daarmee natuurlijk ook een voorbeeld te stellen. Je gezondheid is je basis, de basis van je leven. Je gezondheid geeft je de kracht, de mogelijkheden om alles te doen wat je wil in je leven. En als het wegvalt of als het minder met je gaat, dan ervaar je ook de impact die dat heeft op de rest van je leven. Zo ervaar ik het zelf. En dat is heel moeilijk. Dus ik word zelf ook weer met mijn neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk je gezondheid is. En dat dat echt de allereerste prioriteit mag zijn. Dus mijn boodschap is, zorg er goed voor. Zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor je gezondheid. Dus daarom ga ik wat rustiger aandoen deze zomer en goed voor mezelf zorgen. Practice what you preach. Zodat ik ook er voor jullie kan zijn. En ja, die podcast die staat dus even op een lager pitje. Maar vandaag heb ik wel een hele bijzondere aflevering voor je. Aan het begin van 2021 interviewde Anke Hoeben mij voor haar podcast Invloed. Over de invloed die je hebt op je eigen gezondheid. En die podcast die staat niet meer online en daarom deel ik het gesprek graag hier in mijn eigen podcast, Gezond Kompas. Want we hebben het over, nou ja, mijn pad naar de leefstijlgeneeskunde en mijn missie. Maar vooral ook over luisteren naar de signalen van je lichaam. En daarover vertelt Anke haar eigen verhaal. En over het kompas, jouw eigen kompas naar jouw gezondheid vinden. We hebben het over preventie, leefstijlgewoonten, verantwoordelijkheid, schuldgevoelens en natuurlijk invloed. En ik denk dat het een heel mooi gesprek is. En ik ben heel benieuwd welke inzichten jij eruit haalt. Ik zou het heel leuk vinden als je het me laat weten. Dat kan via een berichtje op Instagram, @gezondkompas, kan ook via de mail iris@gezondkompas.nl. En ik zou het natuurlijk ook heel erg leuk vinden als je de podcast met andere mensen deelt. Ook al gaan we nu wat lagere frequentie in. Ik denk dat de afgelopen, inmiddels al meer dan 50 afleveringen, dat er al heel veel waarde in is te vinden. Dus leuk als je die waarde ook deelt met andere mensen. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Goed, ik hou op met deze introductie. Ik wens je heel veel luisterplezier en natuurlijk ook heel veel gezondheid toe. Zorg goed voor jezelf. Dit is het interview van Anke Hoeben met mij voor haar podcast Invloed.
Nou Iris, hartstikke leuk dat je er bent. Welkom.
Dankjewel.
Ja, Iris Otto is bij mij te gast. We zitten weer tegenover elkaar via Zoom. Dat wordt standaard eigenlijk. We hebben allebei heel veel zin in deze podcastopname. En voordat we gaan beginnen met de inhoudelijke vragen, ga ik eerst eens aan Iris vragen wat je allemaal gedaan hebt de afgelopen jaren.
Nou, leuk vraag. Ik kan er heel veel over zeggen. Ja, ik ben dus Iris. Ik ben arts en gepromoveerd wetenschapper. Ik heb na mijn studie geneeskunde ben ik het onderzoek ingerold en mijn promotieonderzoek gedaan. Wat heel erg leuk was, ik heb onderzoek gedaan naar kraakbeenregeneratie en specifiek voor oortjes. Oortjes voor kinderen die zonder oor geboren worden. En ik heb in het lab oortjes 3D-print en opgekweekt. En er kwamen hele mooie resultaten uit en het was fantastisch onderzoek om te doen. Een fantastisch werkveld, onderzoeksveld. Er gebeuren hele mooie dingen, heel veel innovatie. Maar ik merkte, en dat was al tijdens mijn geneeskundeopleiding, dat ik wel een andere kant op wilde, namelijk preventie en leefstijl. Dus ik ben afgelopen zomer gepromoveerd en het afgelopen jaar dus ook die switch gemaakt richting de leefstijlgeneeskunde.
Ja, mooi. En wat een bijzonder onderzoek.
Ja, zeker.
Ik had er nog nooit van gehoord.
Om aan te werken.
Ja, snap ik. En toen jij begon aan geneeskunde, wat was toen je doel?
Ja, misschien klinkt het heel naïef, maar wat de meeste mensen zeggen, je wilt mensen helpen. En ik was gefascineerd door hoe het menselijk lichaam werkt en de biologie ervan en de fysiologie. En gewoon, het is waanzinnig om je te bedenken wat er allemaal gebeurt in dat lichaam. En dat vond ik zo interessant en daar wilde ik meer over weten. En ja, misschien een beetje tunnelvisie, maar ik dacht, dit is de enige mogelijkheid voor mij. Dus dat, ik heb wel een beetje een detour gemaakt hoor, nog met mijn studies. Maar dit was wel echt het optimum om te gaan doen. Dus ja.
Het is wel herkenbaar trouwens. Ik wilde ook altijd geneeskunde doen, maar ik kan niet tegen bloed, nog steeds niet. En ik ging meeloopdagen doen en ik viel steeds flauw. En opeens trok iemand een kast open waar zakjes donorbloed in hingen en toen typte ik weer om. En het werd alleen maar erger en erger en erger. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon niet handig als ik constant flauw ga vallen. Als ik ook maar een druppeltje bloed zie, dat was echt zo erg. En toen ben ik fysiotherapie gaan doen. Ik dacht, dat is wel iets met, nou, mensen helpen, maar dan zonder bloed. En dat bleek het totaal niet te zijn trouwens. Dus zo ben ik naar rechten geswitcht. Iets enorm anders. Maar je fascinatie voor het menselijke lichaam is wel heel herkenbaar voor mij. Dat ik denk, wat is mijn lichaam allemaal de hele dag aan het doen? Wat fantastisch dat ze mijn eten verteert. Dat ze mijn hormonen regelt. Dat ik een normale cyclus heb. Dat ik kan lopen, kan zien, kan horen. Alles wordt constant voor mij geregeld. En dat besef kwam eigenlijk pas het laatste jaar. Want ik heb vooral altijd heel erg vanuit frustratie naar mijn lichaam gekeken. En nu pas denk ik van, wauw, het is allemaal achter de schermen. Ik hoef zelf niks te doen. En het wordt allemaal automatisch voor mij zo optimaal mogelijk gedaan.
Ja, bijzonder hè?
Ja.
Ja, het is echt fascinerend wat er allemaal in dat lichaam gaande is. Sommige dingen hebben we door, maar heel veel dingen, daar hebben we geen weet van. In ieder geval niet bewust. Maar ja, ik sluit me daar helemaal bij aan dat het heel bijzonder is dat wij zo'n organisme hebben en dat we dus ook nog een bewustzijn hebben wat dat nog registreert. Zo van, dit is er allemaal gaande. Heel bijzonder, ben ik het helemaal mee eens.
Ja, dat zeg je mooi, want we hebben ook nog een brein die kan beseffen hoe wonderbaarlijk het is dat wij een lichaam hebben dat het bijna altijd gewoon doet, bij de meeste mensen.
Ja, precies ja. Dat. Ja.
Top. Nou, je hebt nu een platform opgezet, Gezond Kompas, en daar heb je een bepaalde missie mee, neem ik aan.
Ja, dat klopt.
Vertel eens.
Ja, ik heb daar zeker een missie mee en ik denk dat het ook wel een belangrijke missie is. En dat zeg ik niet omdat ik het zelf nou zo bijzonder of goed vind, maar ik heb in de afgelopen jaren tijdens mijn geneeskundestudie, maar ook tijdens mijn promotieonderzoek, werd me gewoon heel duidelijk dat er is zoveel ziekte, er zijn zoveel aandoeningen en er is inmiddels ongeveer 60% van alle mensen die komt te overlijden door een welvaartsziekte. En een welvaartsziekte, dat heet zo omdat dat eigenlijk vrij nieuwe aandoeningen zijn van de afgelopen 100, 200 jaar. Die zijn ontstaan door de manier waarop we leven. En leefstijl speelt daar natuurlijk een hele, hele belangrijke rol in. En niet alle ziekten zijn uiteraard te voorkomen, maar een groot deel wel. En ik zag dat en ik werd, ja, ik dacht, ik zag al die zieke mensen in het ziekenhuis en ik dacht, ja, het voelt alsof het al een beetje te laat is. Tuurlijk, we hebben fantastische zorg en we kunnen heel veel dingen behandelen. Maar ik dacht ook, heel veel is misschien niet eens nodig. Weet je, het voelt dan een beetje als dweilen met de kraan open. En ik dacht, kunnen we niet al in een veel eerder stadium inspringen, zodat deze mensen niet eens ziek worden, zodat ze niet in het ziekenhuis komen, zodat ze niet deze lijdensweg hoeven doorgaan. Dus ja, zo is dat een beetje gevormd zo tijdens mijn studie en mijn werk. En toen begon het te borrelen dat ik daar graag een rol in wilde spelen. En dat ik dus uiteindelijk Gezond Kompas inderdaad heb opgericht. En in het kort is mijn missie Nederland duurzaam gezond. En wat ik daarmee bedoel is, ik geloof echt dat leefstijl een sleutelrol speelt in gezondheid. En dat we veel meer daarmee nog de regie kunnen pakken over onze gezondheid. Dus ik wil mensen heel graag helpen om weer grip te krijgen op hun eigen gezondheid en dus ook die regie te kunnen nemen. Geen soort van marionet te zijn van onze omgeving en alles wat er op ons af en in ons lichaam inkomt. En dat we geen idee hebben wat er eigenlijk gebeurt. En ja, dan worden we ziek en dat is super vervelend. En dan kom je in die molen terecht. Dus ik denk dat bewustzijn van hoe het lichaam werkt en wat de invloeden van de omgeving daarop zijn, ontzettend belangrijk is. En ik wil dus mensen helpen om die kennis en de tools te krijgen, te begrijpen en vaardigheden te ontwikkelen om grip op hun gezondheid te krijgen. Dus, en met Gezond Kompas verwoord ik dat ik mensen graag wil helpen om hun eigen kompas te ontwikkelen naar hun optimale gezondheid. Want er is geen one size fits all, er is geen één methode die voor iedereen werkt. En daarvoor, om echt gezond te zijn, zal je voor jou moeten voelen en bepalen wat voor jou het meest dienend is voor jouw welzijn. Dus dat, ja, dat is de lange versie van mijn missie.
Ja, heel mooi. Heel mooi. En wat je vaak ook ziet, inderdaad, als je eenmaal in het ziekenhuis terechtkomt, ik ben daar veelvuldig geweest, heel veel specialisten bezocht, dat er alleen maar wordt gefocust op één bepaald deel in jouw lijf dat hapert. Hij komt bij de maag-darm-leverarts, die focust zich, nou ja, op de maag-darm en de lever. Je komt bij de neuroloog, die kijkt naar je brein, naar je slaap in mijn geval. Je komt bij de endocrinoloog, die kijkt naar je hormonen. En je weet dat er al iets hapert, want in mijn geval, mijn lichaam deed het niet meer goed. Ik had geen energie meer, ik kon niet meer tegen prikkels, ik kon niet meer lopen. Maar wat dan precies de bron is van dat haperen, dat is heel lastig uit te zoeken als je steeds naar specialisten gaat die maar vanuit één klein hoekje kijken naar jou als mens. En wat je ook zegt, die ziekte is een uitkomst van een periode voorafgaand aan die manifestatie van die ziekte, waarin er al dingen langzamerhand scheef zijn gaan lopen. Althans, zo was het bij mij. Het was niet zo dat ik opeens wakker werd en ik was ziek. Zo voelde het wel, dat die burn-out echt opeens over me heen kwam. Maar achteraf gezien waren er heel veel signalen die daaraan vooraf gingen. En die heb ik allemaal gemist of genegeerd. Dus hoe eerder je in kunt grijpen bij de kleinste signalen, hoe eerder je kunt luisteren naar de kleinste signalen van jouw lijf, van jouw systeem, hoe makkelijker het denk ik ook is om te draaien naar een andere levensstijl. Om dan al nieuwe gewoontes te integreren. Anders te eten misschien. Meer te ontspannen. Alles wat voor jou maar helpt.
Ja.
Want als je echt heel erg ziek bent, zoals ik was, dan kost het heel veel moeite om dingen te veranderen. Want je hebt nog maar heel weinig energie. En dan opeens moeten er een heleboel dingen anders. Wat het heel pittig maakt op dat moment.
Ja, klopt.
Ja.
Ik maak vaak de vergelijking met onderhoud van ons huis of van onze fiets of van een boot.
Of de APK van je auto.
Ja, APK van je auto, precies. Je checkt dat regelmatig. Je maakt kleine probleempjes, los je op. Je zorgt dat het allemaal netjes in het vet staat, dat het schoon is. Dat dingen waarvan je denkt, oeh, dat is een beetje aan het slijten, dat je die vervangt. Zodat je niet op een gegeven moment met een rokende motor langs de weg staat. Of dat iets zodanig kapot is dat het niet meer gerepareerd kan worden.
Ja.
En we plegen dus onderhoud aan onze spullen, zodat het op de lange termijn meegaat op een goede manier. En eigenlijk moeten we dat voor onze gezondheid ook doen. Dat we daar continu mee bezig zijn om dat goed te onderhouden, zodat we lang mee kunnen.
En we nemen het zo voor lief, hè? We zijn zo gewend dat we een lichaam hebben dat het gewoon doet. En we rennen maar door met ons hoofd. Nou, ik zal niet in we spreken, ik zal uit mijn eigen naam spreken. Ik rende maar door met mijn hoofd. En mijn lichaam die wapperde er een beetje achteraan. Ja. En pas toen het echt niet meer ging, ging ik luisteren naar de behoeftes van mijn eigen lijf. Terwijl ik dacht dat ik goed bezig was. Ik dacht, ik ga wandelen iedere dag en ik dans en ik doe een heleboel dingen die ik leuk vind. Maar ook die dingen kosten me allemaal veel energie en er was geen oplaadtijd. Dat was bij mij eigenlijk waar het aanvankelijk misliep. Je zei net ook dat iedereen zijn eigen kompas mag vinden. Hè? Zijn eigen manier om duurzame gezondheid te krijgen. Dat vind ik heel mooi gezegd. Want alle adviezen die je leest, die zijn uiteraard onderbouwd en onderzocht bij een bepaalde groep mensen. Dus die hoeven niet zozeer voor jou het meest passende advies te zijn. Maar dat maakt het ook wel heel lastig, want je moet zelf uitvogelen wat voor jou werkt. En je krijgt geen kant-en-klaar recept van, oh, neem deze pil, dan is je klacht over. Of eet dit en je wordt weer gezond. Hoe wil je daar de balans in zien te vinden tussen adviezen geven die werken en mensen de tools geven om zelf uit te vogelen wat er voor hen werkt?
Ja, mooie vraag. En dat is inderdaad een hele belangrijke balans die daarin gevonden moet worden. Want wat ik net al zei, er is geen one size fits all. Het is dus in de eerste instantie belangrijk dat mensen ook het gevoel hebben dat ze dus die verantwoordelijkheid over hun gezondheid kunnen nemen. Maar je bent daar nooit alleen in. Je kan altijd om hulp vragen. En ik denk dat de arts van de toekomst daar een meer coachende rol in gaat krijgen. En dat die mensen kan helpen om een bepaalde richting op te gaan. Zo van, ik denk dat dit voor jou nu een goede richting is om uit te gaan zoeken. Tuurlijk, je kan adviezen geven over wat je moet eten of welke manier je moet bewegen. Of natuurlijk dat je moet stoppen met roken of iets dergelijks. Sommige artsen die zeggen ook, ga eens yoga doen, weet je wel. Of ga eens lekker buiten wandelen. Kijk om je heen, voel de frisse lucht en dergelijke. Met dat soort adviezen, die zijn natuurlijk best wel algemeen.
Maar wel bijzonder trouwens, want er is ja, nooit zeker. Een arts niet geweest die tegen mij heeft gezegd, God Anke, wat eet jij eigenlijk, bijvoorbeeld? Nee. Dat heb ik allemaal zelf uitgevogeld. God Anke, hoe vaak zit je in de buitenlucht? Hoe vaak ontspan je echt diep? Niemand die me dat ooit gevraagd heeft. Dus ja. die vragen zijn wel al bijzonder als een arts ze stelt. Althans, voor mij is het bijzonder als een arts naar die aspecten van mijn leven vraagt.
Ja, klopt hoor. Als in dat het is ook best nog wel iets nieuws. Het is in de afgelopen 2-3 jaar dat leefstijlgeneeskunde echt een beetje on the rise is en dat er meer aandacht voor komt. Een paar jaar geleden was in het curriculum van de geneeskundeopleiding was er nog nauwelijks aandacht voor voeding en leefstijl en dergelijke. Preventie kreeg natuurlijk wel aandacht, maar dat was voornamelijk op basis van preventie van infectieziekten bijvoorbeeld. Daar is natuurlijk wel veel aandacht voor geweest.
Handen wassen, maar 1,5 meter.
Geen 1,5 meter, maar inderdaad zeker wel handen wassen. En de hygiënemaatregelen in het ziekenhuis zijn ontzettend belangrijk, omdat dat een grote bron is waar veel pathogenen kunnen overspringen op mensen. Maar een paar jaar geleden was onderwijsuren over voeding waren echt nog heel erg laag. Op sommige universiteiten was het maar 5 uur bijvoorbeeld in het hele curriculum. En tegenwoordig leeft het echt veel meer, wordt echt het belang ingezien van preventie ook op basis van leefstijl. Dus het laatste rapport dat ik nou heb gelezen, en dat kwam uit begin vorig jaar, dus ongeveer een jaar geleden. En daar was het nu inmiddels gemiddeld zo'n 60 uur. Dat er op voeding en leefstijl het onderwijs wordt gegeven. Dus dat is wel een grote groei. En heel positief dat er veel meer aandacht voor komt. En veel artsen die ook zoekende zijn naar hoe kan ik dit integreren in mijn dagelijkse praktijk. En het is natuurlijk heel moeilijk, hè, want we hebben fantastische zorg in Nederland. Maar er is ook een hoge druk op de artsen. door allerhande bureaucratische dingen, door de zorgverzekeraar die dingen bepaalt, weinig tijd voor de patiënt, hoog doorloopgehalte. Dus het is heel veel artsen vinden het niet meer zo leuk. Want ja, waar ben je nou inderdaad arts voor geworden om mensen te helpen? En ja, patiënten voelen zich tegenwoordig vaak een nummer. En ja, dat is uiteraard niet de bedoeling. En dat is ook niet wat de arts wenst. Dus ik hoor van veel artsen dat ze zoekende zijn naar hoe kan ik dit nou voor mezelf regelen? Dat ik dus meer tijd heb voor mijn patiënten. Dus ook voor die leefstijlaspecten. Er komt steeds meer aandacht voor. Ook bijvoorbeeld in de huisartsopleiding. Maar we zijn er nog niet.
Nee, en wat ik even nog wil aanvullen is dat het niet alleen maar aan de artsen ligt hoor. Want als je... In mijn eerste half jaar van mijn burn-out kwam ik bij de arts. En stel je voor, die had tegen mij gezegd... Je moet gewoon een soort vaker mediteren. En dan had ik gedacht, wat een slechte huisarts. Ik wil gewoon dat je bloed prikt. Ik wil gewoon kijken of er ergens iets van tekort te zijn, bijvoorbeeld. Dus het ligt ook wel aan de maatschappij. Aan hè, de mate van bereidwilligheid om ook iets te veranderen aan je leefstijl. Voordat je lichaam met lampjes begint te knipperen. Zoals hè, als je het parallel trekt met de auto. Je moet dingen doen die vaak motivatie kosten of wilskracht kosten, terwijl er nog niks hapert. Om ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan. Ja. Dat je lichaam goed blijft functioneren.
En dat is moeilijk, hè? Want als het goed gaat, dan gaat het goed. En dan denk je, dit lukt allemaal wel. Maar voor heel veel mensen moet er eerst iets ergs gebeuren of een ziekte ontstaan. Of dat je dus echt met je hoofd tegen de lamp loopt.
Ja.
Dat je denkt, oh, maar dit is niet wat ik wil. En dan gaat er vaak een lampje branden van de pijn is groot genoeg dat je denkt, nu moet ik echt iets veranderen.
Ja.
En ik wens niemand die pijn die zo groot is toe. Maar daarom, het is dus heel erg belangrijk, maar ook wel een lastig punt om dus al in dat eerdere stadium in te grijpen.
Want die mensen zie je inderdaad ook niet, toch? Als arts, die mensen komen niet bij jou.
Nee, in principe niet, want bij de meeste artsen, of eigenlijk bij alle artsen, kom je pas als er iets mis is.
Ja.
En ik denk wel dat daarin iets mag veranderen, dat er ook een rol is voor een arts om juist te monitoren hoe gaat het en hoe kunnen we voorkomen dat het slecht met je gaat. Maar zo is het nu nog niet. En ik denk wel dat we daar naartoe moeten. Want er zijn natuurlijk heel veel nieuwsberichten over de zorg is onhoudbaar en het financieel gaat het allemaal niet meer en de werkdruk gaat het allemaal niet meer. En het blijft alleen maar groeien.
Ja.
Mensen worden steeds ouder, maar mensen worden ook steeds zieker oud.
Ja, door de leeftijd worden ze vaak ziek en dan worden ze wel oud met die ziekte, maar de kwaliteit van leven is dan veel lager.
Precies, de kwaliteit van leven is lager. Maar wat je ook ziet is dat bepaalde ziekten die als ouderdomsziekte worden gezien, dat die al steeds op vroegere leeftijd beginnen. Dus we worden ook steeds jonger ziek en dan hebben we dus, en we worden ouder, dus dan hebben we steeds meer ziektejaren. En die ziektejaren zijn echt niet leuk. Dus we moeten kijken hoe we niet alleen ouder kunnen worden, maar juist, dus ja, ik zeg het vaak zo, en het klinkt vast wel bekend in de oren, dat we niet alleen jaren aan het leven toevoegen, dus ouder worden, maar juist ook leven aan de jaren toevoegen, zodat we gezond ouder worden.
Ja, precies. Als jij, en daar heb ik ervaring in, alleen maar in bed kunt liggen, dan is je leven ook niet meer zo heel erg leuk. En je voelt niet meer echt dat je leeft. Ja, je leeft nog wel, godzijdank.
Ja.
Maar echt dat levensgevoel, die levensvreugde, die energie die je door je lijf voelt stromen, heb ik een tijdje lang niet gevoeld. En dat haalt gewoon de glans af van je leven.
Ja.
En je zegt dat heel mooi. En toen je aan het praten was over dat artsen al eerder zouden moeten kunnen sturen, op een zachte manier eigenlijk, dacht ik, dit moet eigenlijk gewoon op scholen worden onderwezen.
Ja.
Als je heel jong zou beginnen, zou het heel normaal zijn om niet te roken. Gezond te eten. Regelmatig te bewegen. Ik noem maar dingen die bij mij opkomen. Jij weet er veel meer van dan ik.
Je noemt al een aantal hele belangrijke punten, hoor.
Ja, maar ook daar denk ik wel dat ook de ouders uiteraard een hele grote rol spelen. En niet alleen maar de school.
Zeker. Bij heel veel dingen in de leefstijl moet uiteindelijk een gewoonte worden. Weet je, we kunnen niet zeggen van oké, als ik nu even een week lang spinazie ga eten, dan heb ik dit opgelost. Nee, een gezonde leefstijl is echt een continu proces. Dat is iets van je leven lang. En daarom noem ik het ook graag duurzame gezondheid. Omdat het niet iets is wat je nu even kan aanpakken en dan is het zo. Nee, het is een continu proces wat je moet blijven onderhouden. En dat moet je niet op wilskracht moeten doen, want dan hou je het niet vol. En daarom geloof ik ook niet in diëten bijvoorbeeld. Want je houdt dat niet vol, het is niet gezond. Maar als je aanpassingen maakt, gewoon kleine aanpassingen, stapje voor stapje, hoef je echt niet meteen je hele leven om te gooien volgens een bepaald regime. Dat werkt niet. En nogmaals, dat hou je niet vol.
Nee, je valt weer terug, ja.
Als je kleine dingetjes aanpast in je levensstijl en het wordt dan een gewoonte, ja, dat houden we vol, want we hoeven daar niet meer over na te denken. Het kost geen energie meer. Het is gewoon eigenlijk ons automatische proces. Dus dan heel veel dingen voor je gezondheid doe je dan gewoon vanzelf. Dat is eigenlijk heel makkelijk dan. En hoe eerder je dat in het leven leert, hoe makkelijker dat blijft. Dus ik ben het helemaal met je eens dat dit op scholen zou moeten worden onderwezen of vanuit de ouders. En heel veel ouders die zijn er natuurlijk ook wel mee bezig hoor. Maar het is dus dan wel belangrijk dat die ouders ook de kennis en de tools en de vaardigheden hebben. En ik heb me daar laatst eens in verdiept. Er is een woord dat heet gezondheidsvaardigheden. En dat houdt eigenlijk in dat je, net zoals dat je kunt lezen en schrijven en rekenen en dat soort dingen, dat je ook de vaardigheden hebt die je nodig hebt om je gezondheid te kunnen onderhouden. Er zijn onderzoeken geweest waarin blijkt dat toch een groot deel van de Nederlanders, gewoon een derde, eigenlijk die vaardigheden niet heeft. Om dat te kunnen. En dan, ja, daar schrik ik van. Want ik denk, dan heb je dus de basisvaardigheden niet om goed voor jezelf te zorgen. En natuurlijk, die mensen die proberen, iedereen doet zijn best op zijn of haar manier. Maar die mensen wil ik dus graag ondersteunen. Je hebt bepaalde kennis nodig en begrip van hoe dingen werken. Zodat je dus ook die regie kunt nemen over je eigen gezondheid. Dat je dus niet zo'n marionet wordt van alles wat er maar in de supermarkt ligt. Of wat er op Netflix is. Of ja. Weet je wel, dat soort dingen.
En ook, je zei het helemaal aan het begin, hoor, dat je dezelfde verantwoordelijkheid hebt over je eigen, wat je eet, hoe je beweegt, hoe je je dag indeelt. Je verantwoordelijkheid, dat is zo fijn als je die weer voelt. Als je denkt, oké, ik sta zelf aan het sturen. Ik heb zelf invloed, daarom heet mijn podcast ook invloed. Omdat je machteloos voelt, terwijl je wacht op een antwoord van een arts, is echt de meest nare positie waarin je jezelf kunt zien. Want je voelt je heel erg afhankelijk. Je voelt je zelfs regelmatig een slachtoffer. En zo jezelf zien is niet empowerend. Is geen zelfliefde. Is niet vertrouwen hebben in jezelf. Is niet weten wat je moet doen om beter te worden. Dat is een hele machteloze positie. En hoe meer je weet, hoe sterker je voelt over jezelf. Ondanks als er nog klachten zijn. Maar je weet in ieder geval wel wat je kunt doen. En dat is zo fijn als je richting hebt en tools hebt inderdaad. En dan voel je je niet meer zo, ja, zo machteloos. En dat geeft al zoveel kracht. Ja.
Precies, het is zo belangrijk voor mensen dat ze het gevoel hebben dat ze zelf iets kunnen doen. Ja. Dat ze ergens tot op zekere hoogte, nou, je kan niet overal controle over hebben, maar dat je dus inderdaad wat jij zegt, ergens invloed op kunt uitoefenen. En zeker op je eigen gezondheid, wat soms zo ongrijpbaar kan voelen, zijn hele kleine dingen die je dus wel kan doen, kunnen inderdaad superkrachtig zijn. Ja. En ik wil ook nog wel even benadrukken dat je hebt invloed en ja, je hebt verantwoordelijkheid voor je gezondheid, maar je bent nooit schuldig. Als jij een ziekte krijgt of een aandoening, je bent daar niet schuldig aan. Het is niet je eigen schuld. En ik vind dat een hele belangrijke distinctie om te maken, dat je dus niet het vingertje naar je gewezen krijgt. Maar dat je dus wel verantwoordelijkheid kunt nemen. En verantwoordelijkheid staat dus niet gelijk aan schuld. Maar dat je verantwoordelijkheid kan nemen door in je situatie wel de keuzes te maken die dienend zijn voor je.
Ja, precies.
En ik denk dan altijd maar aan, weet je, een schilder die 30, 40 jaar lang allemaal giftige stoffen in heeft geademd door het schilderen. Die is niet schuldig dat hij longkanker krijgt bijvoorbeeld. Maar hij kan wel de verantwoordelijkheid nemen door beschermende maatregelen te nemen. Zodat hij niet al die toxische stoffen inademt. Zo zie ik een beetje het verschil.
Ja, en sowieso de schuldvraag is bij ziekte echt iets wat je nooit jezelf moet verwijten, moet vragen. Nee. Ik heb het in het begin wel heel erg gedaan, dat ik dacht, ik heb dingen fout gedaan, ik heb het niet goed gedaan, ja. En daarom ben ik nu ziek. En dat is een soort, kijk naar jezelf alsof je gestraft wordt. Dat is een hele nare manier van kijken naar je situatie, hè? Want je bent al ziek en je gaat jezelf ook nog eens die schuldgevoelens aanpraten. Dus inderdaad, heel belangrijk om te benadrukken, je bent nooit schuldig. En schuld komt ook vanuit verwijten, vanuit angst, denk ik ook vaak. En verantwoordelijkheid komt in mijn opzicht vooral voort uit zelfliefde, de teugels weer in handen nemen, voor jezelf gaan kiezen. Dus veel meer het empowerende stuk. En schuld is vooral gewoon iemand heel klein maken, jezelf heel klein maken.
Ja, precies dat. Schuld is eigenlijk een bijna toxische gedachte die je eigenlijk zieker maakt.
Ja.
Terwijl die verantwoordelijkheid, wat jij zegt, is heel empowering.
Ja, precies.
Kan je heel veel kracht geven.
Heb jij het ook helemaal gehad met steeds weer over je grenzen gaan en dan weer op de blaren moeten zitten? Dan heb ik de perfecte training voor je. Body Talk. In deze training leer je exact aanvoelen wat je nodig hebt, zodat je van kip zonder kop naar self-care star gaat. Zet vandaag nog die eerste stap en profiteer voor de rest van je leven. Ga naar gezondkompas.nl/bodytalk.
Ik wil nog heel even vragen naar een burn-out. Ik ken het allemaal. Een heleboel mensen in mijn omgeving hebben er een gehad. En je had het over welvaartsziektes. Volgens mij is de burn-out op dit moment echt een van de meest voorkomende welvaartsziektes. En vooral ook bij jonge mensen. Dus tussen de 25 en de 35. Heb je enig idee hoe dat kan? Dat we allemaal massaal een burn-out nodig hebben om iets te gaan veranderen en allemaal gewoon bij bosjes om lijken te vallen?
Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Het is ook een heel erg complex vraagstuk. En ik denk dat er heel veel factoren zijn die daar een rol in spelen. Ik denk wel dat een heel hele belangrijke factor is om het vanuit een evolutionair perspectief te kijken. Dus ik denk dat onze biologie nog niet is aangepast aan onze omgeving. Als je vanuit de evolutie daarin speelt, is natuurlijke selectie. Die selecteert voor bepaalde genen op basis van hoe hoog de reproductiekans is voor het organisme. En op die manier gebeuren heel langzaam komen er veranderingen in het organisme en zijn we ontwikkeld tot wie we nu zijn. Maar de afgelopen 200 jaar is onze samenleving, dus onze omgeving, zo razendsnel veranderd dat onze natuurlijke selectie heeft het nog niet bij kunnen houden. Dus we hebben eigenlijk nog genen die zijn aangepast op een omgeving van honderden jaren geleden, misschien wel duizenden jaren geleden. Steentijd wordt vaak gezien als dat onze genen nog uit steentijd komen, onze huidige genen. Dat we daarop zijn aangepast, op hoe we toen leefden, maar nu gaat de tijd, alles gaat zo snel. We hebben continu allemaal prikkels van media en nieuws en informatie en weet je, er worden per jaar worden er honderdduizenden boeken gedrukt. Er worden meer dan 2 miljoen wetenschappelijke publicaties worden er gepubliceerd.
Podcast gemaakt.
Hoeveel mensen zitten er wel? Hoeveel social media accounts zijn er wel niet? En hoeveel worden daar wel niet dagelijks dingen op gepost? En de mens is van nature heel nieuwsgierig. Die heeft ook vanuit die oertijd ook informatie nodig, zodat hij kan bedenken van wat moet ik nu doen in deze situatie? En onze reacties daarop zijn eigenlijk nog hele oude reacties, terwijl die niet meer passend zijn voor onze huidige omgeving. En doordat we dus ook in zo'n moderne maatschappij leven, waarbij we dus en een information overload hebben, en dus allerhande nieuwe prikkels krijgen die onze lichamen nog niet gewend zijn. Als we kijken even naar de... Ja, dat gaat dan niet per se over burn-out, maar ik denk dat dat wel allemaal in hetzelfde straatje past. Als we kijken naar wat er nu te koop is in de supermarkt, dat is hoog in vet, hoog in suiker, hoog in zout. En dat was vroeger, was dat schaars. En als we dus als hunter-gatherer dat tegenkwamen, dachten we, oeh, daar moeten we nu heel veel van eten en opslaan, want we weten niet wanneer het weer voorbij komt. Wanneer ik deze belangrijke, essentiële voedingsstoffen weer tot me kan krijgen. En nu is het in overvloed aanwezig, maar we hebben nog wel die mechanismen in ons lichaam die ervoor zorgt dat we daarnaar hunkeren, dat we denken, ah, daar moeten we veel van eten.
Ja.
En wat betreft burn-out, denk ik dat er soortgelijke mechanismen aan de gang zijn, die dus ervoor zorgen dat we op een bepaalde manier gedragen. Ik denk dat bijvoorbeeld competitie daar een belangrijk element in is. Vroeger in de oertijd hadden we misschien een cluster van 100 mensen waarmee we ons konden vergelijken. En dat was belangrijk, want je moest je staande houden in een groep. Maar nu is de groep ongeveer de hele wereld. We staan met elkaar in verbinding, continu ook nog. Dus de mechanismen die dan in gang zijn gegaan om beter te worden of om meer te weten. We hebben natuurlijk ook nog ons beloningssysteem in ons brein die reageert op bepaalde prikkels of complimentjes.
Bevestiging, ja zeker.
Bevestiging, inderdaad. Dus dat zijn een aantal van die elementen die dus nog aangepast zijn op onze omgeving van vroeger. Dus onze biologie leeft daar nog in. De mechanismen die nog in ons gaande zijn, stammen eigenlijk nog uit een soort oertijd. Terwijl we nu in zo'n waanzinnige maatschappij leven met allemaal technologie en innovatie die heel veel voordelen biedt, die ons super comfortabel maakt en alles. Ja. Maar die dus, doordat we daar nog niet op zijn aangepast, dus ook nieuwe ziekten veroorzaakt, waaronder burn-out.
Ja, het brengt ook uitdagingen met zich mee, hè? Al die nieuwe informatiekanalen, die nieuwe mogelijkheden. Ik vind het heel fijn dat ik nu leef. Ik ben heel blij dat ik gewoon de Albert Heijn kan laten komen naar huis. Dat ik gewoon online kan bestellen. En dat ze gewoon de boodschappen op dit moment gewoon bij de voordeur zetten. Vroeger wordt het naar de keuken zelfs. Maar ja, je hebt wel een punt. Want iedere keer als jij op social media kijkt en jezelf vergelijkt, wordt die stressreactie geactiveerd. Dus je moet er wel bewust van zijn dat daar ook ontspanning tegenover moet staan. En wat je zegt, ook die competitie was heel sterk aanwezig in mijn werkomgeving vooral.
Ja.
Je wilt gewoon graag mee. He, het is ook voor mij een oerdrang om gewoon erbij te blijven horen. Dat is veiligheid.
Absoluut.
Anders zijn dan anderen. Dat was voor mij altijd een heel groot thema. Je wilt gewoon meedoen, bijblijven. Ja. En dan vergeet je te luisteren naar je eigen signalen. Ja. Mooi. Nou Iris, enorm bedankt. Ik vond het heel interessant. Je hebt een hele frisse tijd op de gezondheidszorg zoals die nu is en waar die heen zou moeten. Dankjewel voor je moeite en je tijd.
Ja, graag gedaan.
Kunnen luisteraars jou vinden?
Ja, die kunnen mij vinden op mijn website, gezondkompas.com. En ik deel ook veel op Instagram. En dat is, de handle is @gezondkompas. En ik heb ook een podcast. En dat is de Gezond Kompas podcast. Dus die kan je ook op alle reguliere podcastkanalen vinden.
Kijk, top. Nou, enorm bedankt. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. En tot de volgende keer.
Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram @gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet!